Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier! Ja, vandaag gaan we een podcast opnemen over verdienmodellen. En ik heb daar ook een gast bij. Dat is René Schieving, ook wel bekend van de Remote Business Club en adviesuurtje.nl. Dus allereerst welkom, René.
Ja. Dank Kim. Heel leuk.
Hey, voor de mensen die jou nog niet helemaal kennen, misschien leuk als jij jezelf even kort voorstelt.
Je zei het net al heel mooi, René Schieving. In 2020 denk ik begonnen met het netwerk wat inmiddels Remote Business Club heet. En sinds dit jaar begonnen met Adviesuurtje. En ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn. Ik had gelijk al helemaal ter voorbereiding op de verdienmodellen uitgeschreven welke verdienmodellen ik eigenlijk allemaal heb. En ik heb mezelf verrast. Dus ik vind het erg leuk om hier te zijn, want het geeft ook gelijk weer inzichten. Ja, heel leuk.
Mooi. Nou ja, en ik vind het ook superleuk om met jou deze podcast op te nemen. Want wij kennen elkaar dus ook sinds eigenlijk 2020. Hè? Destijds gestart met de Remote Recruiters. En inmiddels hoe zeg je dat? Developed. Soms moet ik ook even nadenken over het Nederlandse woord. Maar zich ontwikkeld tot Remote Business Club. En jij vertelde mij al heel even in het voorgesprek dat jij inmiddels 8 verdienmodellen hebt. En daar zitten natuurlijk heel veel voordelen aan. Ik denk ook wel een paar nadelen. En daar gaan we het over hebben. En daarna gaan we er natuurlijk 1 uitlichten. Dus misschien kun jij gewoon meteen lekker beginnen. Wat 8 verdienmodellen lijkt me heel veel. Het lijkt me ook heel veel te managen. Maar misschien zijn er sommige ook wel passief. Dus kan jij mij eens vertellen wat ook een beetje de voordelen zijn, waarom je eigenlijk kiest voor zoveel verdienmodellen?
Ik heb mezelf dus ook verrast dat het er 8 zijn. Hè? Dus toen ik het ging opschrijven, dacht ik, oh jeetje, joh, heel erg veel. En het zijn inderdaad verschillende vormen waarop er inkomsten binnenkomen. Verschillende vormen waarop er mogelijkheden zijn om geld te verdienen. Ik denk, weet zeker, er zijn er nog heel veel meer dan 8 verdienmodellen mogelijk. Maar de voordelen zijn, ja, ik denk 1 is het zo gestart omdat het vanuit de vraag, hè, dus de vraag vanuit deelnemers aan onder andere de Remote Business Club. En 2 ben ik hier wel een beetje mee opgegroeid. Dat mijn vader heeft eigenlijk altijd met de paplepel ingegoten. Je moet meerdere verdienmodellen hebben. Als er dan eentje wegvalt, dan heb je altijd nog de overige verdienmodellen. Dus die heeft me eigenlijk altijd geleerd, ja, hij noemt het zelf zijn puntensysteem. En hij zegt, eigenlijk is het belangrijk om meerdere punten te hebben. En dat kan je bijvoorbeeld zien met COVID, hè, een super onvoorspelbare, onvoorziene situatie waarin voor heel veel mensen een hele belangrijke inkomstenstroom wegviel. Daarin zien we eigenlijk gelijk direct hoe belangrijk het is om dat te kunnen ondervangen met andere inkomstenstromen. Ja.
Ja. En hoeveel punten raden jouw vader dan aan minimaal te hebben?
Er staat mij bij dat hij dan zegt 5, maar hij heeft er zelf meer. En ik heb er dus 8. Dus ja, het gaat, ja, wat dat betreft. Ik denk dat het er voornamelijk om gaat dat je niet 1 of 2 dezelfde verdienmodellen hebt die jouw belangrijkste inkomstenstroom zijn. Ja. Dat je daarnaast ook nog iets anders creëert of in ieder geval een andere optie hebt om jezelf daarin minder kwetsbaar te maken. Dat is het eigenlijk.
Ja, want een aantal verdienmodellen zijn van jou in recruitment natuurlijk. Een aantal in de membership, daar gaan we het zo hebben. Adviesuurtje hadden we al benoemd. En nog wat vastgoed, om het even zo te zeggen. Dus jij hebt hem ook wel echt gespreid in die zin. Hè? Dus het is 1 wat meer online, wat meer recruitment en wat meer in de vastgoedkant. Althans, ik zeg 1-1-1, dan lijkt het nu 3, maar je hebt meerdere verdienmodellen in die recruitment zijde. Hè?
Dat klopt, ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet bewust zo gecreëerd. Het is eigenlijk, als ik nu op terugkijk, denk ik, oh ja, dit staat. Maar het is niet dat ik dit van tevoren bewust
Je dacht niet, in 2023 wil ik 8 verdienmodellen hebben. Dat zo ben je niet ooit op een dag wakker geworden.
Nee, ik ben niet echt heel erg bezig met de verdienmodellen. Ik ben meer bezig met op welke manier past, welk model past het beste bij de vraag of hè, de opties die er zijn in de markt die ik zie, waar ik zelf energie van krijg, waar ik gelukkig van word en de manier waarop ik graag werk. Dus ja, ik pas meer de verdienmodellen aan op mijn voorkeur van werkwijze en op vraag, dan dat ik echt nadenk over de verdienmodellen. Maar daarom is dit eigenlijk wel heel erg extreem leuk voor mij, want nee, het is sowieso goed om ze eens te analyseren en eens door te nemen. En om vanaf die kant eens naar mijn werkzaamheden te kijken. Want dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan.
Ja, ja. Nou ja, en ik denk ook, jij bent bij mij ook wel eens in Spanje geweest. En dan zie ik je ook weer in Noorwegen. En nou ja, allerlei andere landen. Dus dat is denk ik ook, je maakt het ook zo, hè, als je een idee hebt, maar het richt ook zo in dat het ook je leven kan faciliteren. Dat je inderdaad gewoon die reizen kan maken. En een stukje vanaf je reizen ook kan werken. Dus dat vind ik ook wel heel mooi.
Ja.
Hey, en dus het geeft je denk ik wat vrijheid. Het geeft je een stukje stabiliteit. Hè, voor nou, als er één branche slechter gaat of er gebeurt wat in de wereld, dat je niet al je inkomen kwijt bent. Dus dat is 2. En wat hadden we nog meer voor voordelen? Want we zijn alweer lekker aan het kletsen. Maar dat waren wel een beetje de belangrijkste, denk ik. Hè?
Nou ja, ik denk dat er zijn zoveel verdienmodellen. En zodra je daar bewust van bent, kan je dat echt inrichten op jouw voorkeur voor zowel hoe je werkzaamheden uitvoert, maar wat jij net aanstipte, ook op je levensstijl. Hè? Dus ik denk dat iedereen weet inmiddels dat ik een groot voorstander ben van remote werken. Dat betekent dat ik liever niet naar een kantooromgeving ga. Nou ja, daarin heb ik natuurlijk beperkingen. Hè? Er zijn veel opdrachtgevers die liever willen dat je wel op kantoor aanwezig bent. Dus dan zal je daar andere oplossingen voor moeten bedenken. Dus het geeft ook flexibiliteit als je je bewust bent van de diverse verdienmodellen die er bestaan. En die je dus ook kan toepassen. Of dus ook kan inzetten. Ja,
ja, mooi. Wat zijn nadelen ervan? Want ik kan me voorstellen dat er ook wel wat keerzijden zitten aan zoveel verdienmodellen.
Dus, heel veel ballen hoog houden, dat is het. Hè? Dus je bent continu aan het sturen. Maar ja, het lijkt misschien zo, want ik heb ze uitgeschreven en ik kijk er tijdens dit gesprek de hele tijd naar. Maar als ik ze zo uitschrijf, lijkt het echt heel erg veel. Maar in feite merk ik dat het een voornamelijk een natuurlijk beloop heeft in het jaar eigenlijk, of in mijn werkzaamheden. Dus het voelt niet per se als heel veel ballen hoog houden. Ik denk wel dat het belangrijk is om een heel goed administratief systeem in te richten, waarbij je dat in ieder geval voor jezelf zo makkelijk mogelijk maakt. Ja,
ja. Ja, want wat ik veel zie bij recruitment ondernemers is dat ze dan inderdaad meerdere verdienmodellen hebben. Maar dat brengt dus ook gewoon super veel onrust. Omdat je ziet vaak een beetje de combinatie van, ik ben zelf interimmer, ik bemiddel interimmers en ik doe WNS-opdrachten. En je ziet, wat ik dus heel veel zie, juist in dat soort constructies, dat mensen dan eigenlijk alles een beetje half doen. Ook het gevoel hebben, ik doe het maar half. En ook zonder focus eigenlijk bezig zijn. Ze hebben ook nog een thuisleven, waar, hè, vaak ook met kinderen. Dus dan willen ze eigenlijk ook die balletjes hoog houden. En dat gewoon allemaal net niet allemaal gaat en superveel onrust brengt. En ja, het geld komt wel binnen, maar uiteindelijk, hè, weet jij ook, denk ik, je kan nog zoveel verdienen, maar als je bepaalde key processen of key factoren in je leven niet op orde hebt, dan geeft dat geld je geen voldoening meer. Dus ik zie juist ook dat het heel vaak onrust creëert. Zeg jij net ook een beetje, maar jij zegt wel, ik heb even een natuurlijk verloop. Wat herken jij hier wel niet in?
Ja, kijk, weet je, als je enkel bijvoorbeeld interim werkzaamheden doet, hè, laten we die even aanstippen, het uurtje factuurtje model, en jij hebt een opdracht die een jaar duurt, en dat ziet er ook goed uit, hè, dat je dat hele jaar kan volmaken, dan kan je eigenlijk uitrekenen wanneer je op vakantie wil en wat je inkomsten gaan zijn voor dat jaar. Dus eigenlijk als je op 1 januari weet, ik heb een opdracht voor het komende jaar, ik wil dan en dan op vakantie of ik ga niet op vakantie. En ik werk het aantal uren wat ik met deze opdrachtgever ben overeengekomen, dan weet je aan het einde van het jaar wat je gaat verdienen. Dat vinden heel veel mensen heel lekker. Die gaan daar heel goed op. Die weten iedere maand dat als ze hun uurtjes hebben gemaakt, dat ze hun factuur kunnen sturen daarvoor. En dat ze daar dus ook voor betaald worden. Het is heel duidelijk en heel overzichtelijk. Dus dat, in dat opzicht geeft dat denk ik heel veel rust. Ja, dat heb ik dus niet. Ik heb niet. Ik weet op 1 januari niet waar ik het jaar mee ga eindigen. Nee, en dat geeft mij in zekere zin rust. Omdat ik... die vrijheid daarvan, de mogelijkheid om daarmee te spelen, om daarmee te experimenteren, om nieuwe dingen op te zetten. Het geeft me dus ook in de agenda echt daadwerkelijk ruimte. Omdat ik niet die 32, 40 uur bij een interim opdracht zit, kan ik ook zelf in de week beslissen hoe en waar ik aandacht aan ga geven. Dus ja, dat geeft inderdaad onrust. En ik denk dat dat bij je moet passen als type. Dus het is niet per se verkeerd. Denk ik. Je moet gewoon weten of het bij je past of niet. En bij mij past het dus eigenlijk. Ja, ik zou het ook heel lekker vinden om wel te weten wat ik verdien aan het einde van het jaar. Maar ik heb het er niet voor over om dat op basis van interim 40 uur per week voor een vast tarief bij een zelf opdrachtgever te doen. Nee.
Dat is ook wel mooi, want je noemt natuurlijk nu twee uitersten. Want ik zie dus ook heel vaak interimmers die dus nog interimmers bemiddelen en WNS-opdrachten naast die 32 uur doen. Of sommige 24 uur. En dan zie ik dus ook heel vaak dat mensen echt het gevoel hebben, ja, ik word helemaal opgeslokt door die interim opdracht en dan moet ik eigenlijk ook nog die interimers middelen in die WNS, maar dat wil ik wel doen, want dan komt er weer geld binnen. En, maar ja, ik heb geen vrijheid in mijn agenda, dus dat is ook de combinatie van vaak. Terwijl als jij, ik zeg ook wel, zeggen mensen bijvoorbeeld tegen mij, ja, ik wil 80.000 per jaar verdienen of een ton, ik weet niet. Nou, dan is super snel de rekensom gemaakt, gedeeld door 12, je weet je omzet. Nou, welk uurtarief moet je zelf verhuren en hoeveel uren? En je bent er. Nou, dat is toch heel erg gerust. En dan krijg ik vaak wel, ja, maar dat geeft dan weer niet de voldoening uiteindelijk van dat stukje ondernemen. Dus het is altijd wel, wat past er bij wie? Dat is natuurlijk in de basis zo.
Ik denk dat je daar een hele belangrijke aanstipt. Als we dan kijken naar wat we net benoemden, dan is het ene heel erg financieel gedreven en het andere heel erg intrinsiek gedreven. En als je heel erg financieel gedreven bent, dus als jij graag zekerheid wil van je stabiele inkomen door middel van een interimopdracht, een langdurige interimopdracht waarbij je weet wat je mag factureren. En je wil daarnaast ook nog omzet genereren door werving en selectieplaatsingen te doen en interimers plaatsen die je ook nog tevreden wil houden in de tussentijd, dan is het heel geld gedreven. Dus dan staat geld voorop. Er is niks mis mee, dat is helemaal prima. Alleen dat maakt dan inderdaad dat je jezelf vaak over de kop gaat, omdat je dus achter het geld aan rent. In plaats van dat je jezelf afvraagt, waar word ik nou het gelukkigst van? Hè? Ja. Dus wat drijft mij nou in mijn werkzaamheden? En als je eigenlijk veel meer energie haalt uit het plaatsen van interimers, inderdaad contact mee onderhouden en daar nieuwe opdrachten voor vinden. Of misschien wel werving en selectieplaatsingen doen, daar een nieuwe pool van op te bouwen. En dan kan je dus die interimuren en dat vaste inkomen daarvan loslaten, om dus ook jezelf groter te maken dan het uurtarief wat je kan verdienen. Ik denk dat het geld gedreven zijn of het geld sturend werken is een heel anders werken als het werken vanuit intrinsieke gedrevenheid.
Ja, dat zie ik ook. Hè. En vaak begint het wel bij de mensen die dan zelfstandig zijn begonnen binnen de recruitment. Met het stukje, heel eerlijk, zo begon het bij mij ook. Ik werkte fulltime, was het fulltime na 4 dagen geloof ik. En ik kreeg het tweede kindje erbij en ik dacht heel snel op elkaar. Ik dacht, joh, ik kan ook wel gewoon 3 dagen gaan intrimmen. En dan verdien ik evenveel als ik fulltime zou verdienen. En ik heb alle vrijheid. Dus zo is bij mij ook begonnen. Er is niks mis mee. Maar ik merkte wel, op lange termijn geeft het je niet meer die voldoening om achter het geld aan te rennen. Dat is echt denk ik een hele mooie die je zegt. Want als ik ook terugga naar dat ik het losliet. Op een gegeven moment had ik ook een periode. Nou, dan kwam er training hier. En dit kwam daar. En een website bouwen hier. En ik pakte alles aan. Want ik vind alles leuk. Maar het gaf zoveel onrust ook. En zoveel dat ik dacht van, ja, maar waar ben ik nou echt mee bezig? En dat stukje echt vanuit je intrinsieke motivatie werken, dat was er eigenlijk daardoor ook niet. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld dat je zei, ik ga die even onthouden achter geld aanlopen. Geld gedreven, of wat zei je nou? Geld gestructureerd. Nou ja, ik ga hem even terugluisteren straks.
Geld gestuurd.
Ja, geld gestuurd, dat is hem inderdaad. Dus dat geeft je uiteindelijk niet die voldoening inderdaad. En wat maakt dan voor jou, want dat is dus niet het geld, wat maakt voor jou dat je, heb je dan ook de keuze of de onbewuste keuze voor zoveel verdienmodellen, omdat het gewoon allerlei hele leuke dingen zijn waar je mee bezig bent? Of hoe is dat zo gekomen?
Ik denk dat ik net als jij heel veel dingen heel leuk vind. Hè? Dus als je mij op één hele langdurige interimopdracht zet, waarbij ik het hele jaar voor één opdrachtgever één ding moet doen, dan word ik daar niet gelukkig van. Dus voor mij is juist de dynamiek van diverse werkzaamheden combineren de uitdaging en geeft ook mij plezier in het werk. Plus dat het me ook de ruimte geeft om af en toe even op adem te komen en naar ruimte te creëren voor mezelf. Dus één ding wat jij altijd heel veel uitdraagt bij ons in het netwerk ook, is niet alleen maar in je bedrijf werken, maar ook aan je bedrijf werken. En dat, dat neem ik altijd ten harte, dat advies van je. En ik denk dat het werken aan je bedrijf, betekent dus ook daadwerkelijk aan jezelf werken en ook kijken waar word ik nou gelukkig van en waar zijn de mogelijkheden. Dus niet alleen maar kijken waar zit de meeste omzetpotentie eigenlijk, hè? Maar ook waar word ik door gedreven. En ik denk dat juist in het ondernemerschap we eigenlijk alleen maar echt heel erg succesvol kunnen zijn in iets waar we het meest door gedreven zijn. Want het is wel werken, dus het is niet altijd alleen maar leuk en gezellig en fantastisch. Je moet wel iets doen waar je passie ligt om ook die periodes door te komen. Om door te kunnen zetten, om je tanden op elkaar te kunnen zetten, om door te pakken.
Ja.
Ja.
Nou, en wat mij nog even ook te binnen schoot terwijl je dit vertelde, want we hadden natuurlijk net een stukje over al die ballen hoog houden dat wel onrust brengt. Waar ik nog even benieuwd naar ben, komen dit soort dingen ook heel erg op jouw pad? Hè? Dus bijvoorbeeld het bemiddelen van intrimmers of WNS-opdrachten. Komt dat heel erg ook op jouw pad wat ik net had? Nou, dan kwam er weer een training, dan kwam er weer een landingspage bouwen, recruitment marketingcampagne. Komt dat heel erg op jouw pad? Is eigenlijk mijn vraag, zonder dat ik hem ga invullen.
Ja, ik denk dat het op mijn pad, ik denk ook wel dat ik het opzoek. Hè? Dus als ik zeg het komt op mijn pad en dat is net als bij jou, komt op je pad, dan dat is eigenlijk te makkelijk gezegd, want je werkt er hard voor. Hè? Dus je trekt het aan, laten we het zo zeggen. Ja. Dus het vindt jou omdat jij laat weten dat je ervoor beschikbaar bent. En dat is denk ik een hele belangrijke. Je kunt manifesteren wat je wil, maar als je geen actie onderneemt, komt er niks op je pad. Dus dan wordt het echt niet in je schoot geworpen. Al lijkt het bij sommigen natuurlijk wel zo. En ik denk dat, komt het op mijn pad? Ja, ik denk wat bij mij belangrijk is in het ontwikkelen van de verdienmodellen, is dat ik probeer heel veel te luisteren naar wensen en behoeften van. En dat zijn in het geval van de Remote Business Club dus de members. En die behoefte verschilt ook, hè? Die verandert ook. Dus de behoefte in maart 2020, april 2020 is heel anders als de behoefte nu, als de behoefte vandaag. En in die tussentijd hebben we de verdienmodellen of eigenlijk ook meerdere keren aangepast. En dat is oké. Ik kan het alleen niet zelf verzinnen. Je moet het zien. Je moet het zien, ja. Je moet het voelen, je moet praten, je moet luisteren. En dat is niet alleen met die membership zo, maar het is met alle verdienmodellen zo. Als je interim ook uurtje factuurtje in de afgelopen jaren, hoe vaak zijn de tarieven al gewijzigd? De tarieven gaan ook, die fluctueren enorm. Als jij jezelf in de markt op een hoog tarief gaat zitten, als er mega veel aanbod of beschikbare interimmers zijn, ja, dan heb je kans dat je dus geen werkzaamheden hebt. Dus je bent continu aan het toetsen aan je markt eigenlijk, hè? Als we dat even zo in commerciële termen moeten zetten, maar aan je doelgroep. Ja.
Nou ja, en de reden waarom ik het eigenlijk vraag, want bij mij kwam ook heel veel naar me toe en natuurlijk zend je dat een stuk uit of door je zichtbaarheid kwamen heel veel kansen op je pad. Maar ik heb dus ook wel echt geleerd om op een gegeven moment daar focus aan te brengen en om niet meer van overal ja tegen te zeggen. En ook om vanuit het human design, ik heb er wel eens een podcast over gemaakt en wij zijn allebei projectors. Dus, maar dus ook om even terug te gaan naar je gevoel en een nachtje erover slapen van ja, maar vind ik dit nu echt leuk? Of zeg ik gewoon weer ja, omdat er geld binnenkomt. Of dat ik denk, oh, weer wat leuks, ja. Dus ik heb daar wel echt ook in geleerd om juist vaker nee te zeggen. Dan is het ook ja tegen jezelf. Hè? Ja, die kennen we natuurlijk wel, zo'n cliché. Maar juist daardoor ook vaker stilte bij staan. Maar wat vind ik het nou echt wel zo leuk? En door soms ook gewoon nee te zeggen, dat daardoor ook dat ik weer tijd heb om bij mijn andere werkzaamheden te blijven en daar weer te kunnen uitbreiden. En ik zie jou heel erg knikken. Jij herkent dit?
Ja, dit is natuurlijk intrinsiek gedreven werken. Kijk, weet je, als jij achter als geld jouw drijfveer zou zijn, dan zouden er heel veel opdrachten zijn die je aan zou pakken, terwijl je daar misschien niet het meeste plezier uithaalt. Hè? Dus je verkiest eigenlijk je werkgeluk boven het financiële, waardoor het financiële volgt. Dus, maar dat is een lastige, want dan moet je op vertrouwen. En dat weet je niet van tevoren, want ja. Het is niet van tevoren aantoonbaar. Dit herken ik natuurlijk heel erg. Ik heb in de beginfase, toen ik net voor mezelf startte, en dat zullen velen herkennen, deed ik werving en selectie. Dat vond ik dan weer heel eenzaam. Dus toen dacht ik, ik ga interim opdrachten doen. Dan heb ik weer collega's. Hartstikke leuk. Daar vond ik eigenlijk ook niet wat ik ervan verwachtte. Dus toen dacht ik, ja, ik ga een ander model opzetten. Dus toen heb ik een platformmodel bedacht. En moest ik daar in één keer acquisitie voor gaan doen. En ik had het helemaal bedacht, want ik verleende een dienst of een service eigenlijk met het platform voor interim recruiters. Eigenlijk een soort van dienst waar ik misschien zelf wel behoefte aan had. En wat ik ook veel gehoord had, waar zelfstandigen in de recruitment behoefte aan hadden. Dus die mensen gingen zich ook inschrijven en het werkte ook. Alleen het betekende dat ik acquisitie moest gaan doen voor dat platform om nieuwe opdrachten binnen te halen voor die mensen die zich hadden ingeschreven. Toen dacht ik, oh, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik voor monster gecreëerd? Ik heb een fantastisch model gecreëerd. Het levert ook geld op. Het is rendabel. Maar de werkzaamheden uit dit model maken mij gewoon echt niet gelukkig. Dus toen heb ik iedereen weer opgebeld en gezegd, je mag me terugfactureren voor de kosten van de membership.
Maar dat vind ik ook echt wel, jij maakt echt wel van dat soort lef keuzes die lef zijn, want menigeen zou dit dus niet doen, die zou gewoon doorgaan met dit platform, want ik ben het gestart en het moet dan nu succesvol worden. Dat vind ik altijd wel heel mooi in jou, dat jij ook gewoon de stekker uit dingen durft te trekken en denk, oké, dit werkt niet, of ik word hier niet blij van, weet je, ik stop ermee of ik ga het anders doen of dat. Uiteindelijk is het wel een soort van doorgegaan, want je hebt natuurlijk het member of de Remote Business Club. Nou, dat is dan niet een platform, maar nu adviesuurtje.nl is wel een platform, hè, waar mensen dus een uurtje advies kunnen inkopen bij verschillende experts, even kort gezegd. Dus je hebt het toch nog een beetje gedaan, René. Toch wel weer het platform.
Ja. Ja, en ik denk ook, en dat is een hele belangrijke, dat je dat wel aanstipt, want het ene ontwikkelt zich voort uit het ander. Ja. He, dus op het moment dat je denkt, ik wil me graag doorontwikkelen naar een ander verdienmodel of naar een ander soort business, ik wil loskomen van het uurtje-factuurtje model, ga gewoon iets doen. Ga gewoon ergens starten. En inderdaad, wees niet te bang om op je mail te gaan. Het is eigenlijk, want het kan niet, want je leert er weer iets uit, waardoor je weer doorontwikkelt naar het volgende. Ik ben ook niet gestart met 8 verdienmodellen, ik ben gestart met 1. Ja. En vanuit daar zijn alle andere eigenlijk ontwikkeld. Het eerste model bestaat nog steeds, maar het is nu nog maar een fractie van de omzet. Terwijl toen was de WNS eigenlijk, hè, dus de werving en selectieplaatsingen, was mijn volledige inkomstenbron voor het eerste, ja, voor de start. Toen had ik, kon ik ook niet overzien hoe dit er. Dat was in 2018, 2019. Ja, hoe dat er vijf jaar later uit zou zien. Ja.
Ja. Nou ja, en ik vind het eigenlijk superleuk om ook nog even over de Remote Business Club te hebben. Hè? Dus het verdienmodel, een club, een membership, dat stukje. En waarom vind ik dat leuk? Is omdat je best wel vaak nu daar initiatieven in ziet, terwijl dat natuurlijk dit bestaat al lang, en dat mensen ook vaak denken, oh, ik ga ook zo'n soort membership of een club doen, en dan ga ik genoeg mensen aanhaken, en dan stroomt het geld binnen. Dat is het idee erachter. En dan heb ik weinig werk eraan, want het is een club. Dus ik vind het wel even leuk om het daarover te hebben. Hoe zoiets werkt en hoe je zo'n club bouwt. En hoe jij bijvoorbeeld van remote recruiters de club nu naar de remote business club bent gegaan. Dus dit is natuurlijk een heel breed topic. Ik stel een hele brede vraag. Maar misschien kan je even wat vertellen over, en je hoeft niet helemaal prijzen te noemen en wat er voor verschillen zijn, maar wat betekent nou een membership of een club hebben? Wat betekent dat? Wat is dat voor een verdienmodel? Kan je daar een beetje kort over uitleggen?
Zeker, maar ik moet eigenlijk al een beetje grinniken omdat je zegt, ja mensen, je ziet ze tegenwoordig bijna als paddenstoelen uit de grond komen, omdat mensen denken leuk en het runt zichzelf en zo'n community mooi geld aan te verdienen. Ik denk ik heb meerdere copycats voorbij zien komen en dat is niet om mezelf op mijn schouder te kloppen, maar dat is gewoon zo. Er zijn mensen die de hele website hebben gekopieerd, precies de prijsmodellen hebben overgenomen, dezelfde diensten gaan aanbieden. Het is geen geheim, hè, dat gebeurt. We kijken allemaal natuurlijk ook even bij andere modellen voordat we zelf iets doen. Maar een verdienmodel voor een community is niet doorslaggevend of het wel of niet een succes wordt. Hè? Dus het is niet enkel factureren. En wat ik veel zie is dus dat deze communities ontstaan vanuit deze gedachte. Het is makkelijk geld verdienen, ik kan terugkerende inkomsten. Het is hard werken. Het is hard werken omdat je werkt met mensen. Hè? Dus je moet heel veel luisteren. Je moet heel gevoelig zijn voor wensen en voor onderlinge. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Onderlinge dingen die daar gebeuren. Maar
verhoudingen. Ja,
ja. En hoe de business club ontstaan is omdat ik zelf behoefte had aan collega's, omdat ik die niet kon vinden. Dus wat ik net vertelde, ik werkte alleen op werking- en selectieopdrachten en ben toen interim werkzaamheden gaan doen omdat ik collega's miste. Toen ben ik dat platform gestart, maar dan was ik dus degene die acquisitie moest doen, terwijl de rest de opdrachten kon doen die ik eigenlijk graag zelf wilde doen. En toen dacht ik, ja, maar er moeten meer van dit soort vreemde eentjes zijn, zoals ik, die ook remote werken in 2018 eigenlijk al met hun laptopje de wereld overgaan. En ondertussen wel voor Nederlandse opdrachtgevers actief zijn. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. En het ging niet alleen maar over remote werken. Dus, maar het ging meer over mensen die op afstand willen verbinden. Dus ook de recruiter in Groningen. En ook de recruiter in Limburg. Maar ook jij in Spanje bijvoorbeeld. Met elkaar willen sparren. Het gaat meer over mensen bij elkaar vinden met een like-minded mindset. Hè? Dus die eigenlijk dezelfde wensen hebben in zo'n groep. En dat is lastig. Dat is het moeilijkste stuk. Dat gaat niet altijd goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar als je iedereen maar toelaat in je community, dan heb je geen cultuur. Je draagt niks met elkaar. Nee. Dus ik denk dat het verdienmodel is.
Ja, ik wil heel veel hierop inhaken, want ik denk dat je hier ook een heel mooi punt hebt. Want als je inderdaad zo'n club of een community of hoe het ook wordt genoemd, als je dat bouwt, dan kan je iedereen toelaten. Er komen superveel mensen op je af, je kan iedereen laten betalen en maar in die groep gooien. Maar jij bent wel heel erg een gatekeeper geweest, heb ik de afgelopen jaren gemerkt. Oké, maar wat voor mensen laat ik nou toe, zodat het ook een aanvulling is op elkaar en een hechte club blijft. En niet dat je maar gewoon iedereen laat binnenkomen die je eigenlijk van weet, nou ja, het past helemaal niet bij de club, maar weet je, het kan wel weer factureren, zeg maar. Dat vind ik wel heel sterk geweest. En dan heb je ook wel nu natuurlijk die andere motivatie waar we het net over hebben gehad. Dus dat is wel iets wat je zegt inderdaad van, als je denkt, nou, we gaan eventjes 100 keer, weet ik veel, wat zien we voor clubs, 100 keer 100, nou, per maand factureren, hup, dus 1000, zeg ik dat goed, 10.000 euro, ja, goed gerekend, ja, 10.000 euro, is lekker geld verdienen, maar dan zie je wel dat zo'n club vaak geen stand houdt, is mijn ervaring. Nee, jij hebt volgens mij ongeveer 30 mensen in de destijds een beetje als drempel gehad, nu is het natuurlijk een beetje anders. Maar daardoor had je wel juist de leuke mensen. Of ja, snap je? Ja, ik kan het ook niet helemaal zeggen, want ik zit natuurlijk middenin, of tenminste. Maar
ja. De drempel is niet door mij besloten. De drempel is omdat je merkt op een gegeven moment met een bepaalde groei dat dat de dynamiek verandert. En dan is het dus van belang om met degene die daar onderdeel van zijn in gesprek te gaan over wat gebeurt er nu, wat zien we nu. En daaruit kwam dus terug dat ze zeiden, we zijn met genoeg. We willen niet verder groeien. Oké, nou dan gaat de slot erop. Maar ja, dat betekent dus dan wellicht ook, hè, dat je dus een kleinere community hebt of een kleinere club. Met mensen die dus allemaal de behoefte hebben om elkaar bij voornaam en bij werkzaamheden te kennen. En elkaars 06-nummers in hun telefoon te hebben om elkaar ook rechtstreeks te benaderen. Live koffies met elkaar te drinken. Bij elkaar op bezoek te gaan zoals wij hebben gedaan als ik in Spanje ben. En dan is dat dus wat je doet. Dan ga je niet zeggen, oké, we doen er nog 30 bij. Want dan maak je kapot wat je hebt opgebouwd. En dan, als ik er 30 bij had gedaan, dan had ik het dubbele verdiend. Dat klopt. Ja, maar dan hadden we niet meer bestaan. Dat weet ik ook heel erg zeker.
Ja, dat is inderdaad. Hè. Ga je voor de long run of short run. En daarnaast is het natuurlijk ook wel, het is wel leuk een club, maar je moet natuurlijk altijd wel input blijven. Hè? Het is best wel veel onderhoud ook, weet ik. Kan je daar wel zo, ik heb zo ook nog wel wat voorbeelden, maar kan je daar zo zelf ook wat over vertellen?
Nee, dat is dus ook weer heel erg experimenteren en luisteren naar je doelgroep. Hè? Dus het model van de Remote Business Club is niet 1-op-1 kopieerbaar tot een andere groep of tot een ander type mens. Dus dat vind ik wel belangrijk om te noemen. En bij ons is het heel erg ontwikkeld. Dus we hebben kennissessies, bijvoorbeeld met externe experts, die worden ook heel erg afgestemd op de onderwerpen die in de groepen voorbij zijn gekomen. Dus we weten heel erg in de gaten houden, wat is de behoefte, waar praten we op dit moment over, welke experts willen we daarbij uitnodigen om daar kennis over te delen, zodat we ook daadwerkelijk waarde toevoegen. Dus dat is het belangrijkste, denk ik. Daarnaast doen we ook events organiseren voor degenen die elkaar wel live willen ontmoeten. Daarbij houden we rekening met ook met de verschillende types. Dus we hebben een borrel-event met een hap, waarbij we op een boot in de rand zijn. Maar we hebben ook een golf-event. We hebben op een padelbaan gestaan. We gaan nu wat meer richting, daar ga ik nog niks over zeggen, want dan verklap ik alweer wat. Maar andere events. Dus je bent continu met 40 mensen inmiddels en groeiende heel erg aan het onderzoeken.
En afstemmen op de behoefte, daar ben je ook heel erg mee bezig. Ja.
Dat is gewoon continu eigenlijk. Dus je bent bezig met het organiseren van de event en van de kennissessies en van de online meetings die we organiseren en de groepsapps bijhouden en je ogen en oren open houden voor opdrachten. En als iemand beschikbaar komt voor een opdracht en dat aangeeft, ook daadwerkelijk actief meedenken daarin. Connecties leggen tussen de verschillende members. Dus het is gewoon een fulltime taak. Helemaal in de beginfase is het meer dan een fulltime taak. En dat onderschatten denk ik heel veel mensen met de community.
Ja, en ik ken ook wel clubs. Ik zeg zoals ze niet bij elkaar bij de naam noemen. Maar het even los van recruitment. Hè, die bijvoorbeeld heel erg leren op hoe kun je nou meer je marketing doen. Of conversie krijgen. En daar zie ik dan ook. Je moet continu nieuwe trainingen. Continu nieuwe workshops. Continu zitten mensen dan ook op het platform. Dan hebben ze dan ook een soort vragenplatform. Hè, dus kan je mensen vragen. Zitten ze continu die vragen te beantwoorden. Maar en continu nieuwe content te maken. En dat lijkt mij ook echt taf. Want op een gegeven moment ben je ook wel een beetje uit die onderwerpen. Hè? Dus dit vanuit jouw tijd natuurlijk meer netwerken met elkaar. Maar je ziet dus ook natuurlijk van die clubs of communities waar het veel meer gaat om nieuwe dingen leren en dingen in je bedrijf. En dan ben je dus continu bezig met nieuw maar verzinnen. Ja, op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. neem ik aan. Dus ja, en als er geen nieuwe, bij dat soort clubs, als er geen nieuwe dingen meer binnenkomen, dan vinden mensen het ook niet meer interessant vaak, weet je wel. Dus dan.
Ja, en die behoefte die verandert ook, hè? Kijk, als je voor een bepaald ding komt om te leren, dan kan je kiezen voor je kan ook een losse cursus kopen. Een losse training kopen. Je kan tegenwoordig online trainingen overal aanschaffen. Hè? Maar je kiest die mensen die voor jou kiezen in dat membership model, die kiezen wel bewust daarvoor. Dus dan is het wel belangrijk om met hun ook in gesprek te gaan. Om te vragen, waarom heb je hiervoor gekozen en niet voor die online training waar je dezelfde kennis en expertise zou kunnen leren. Er zit een bepaalde motivatie achter en daar moet je op inspelen. Dus als je dan alleen maar met de trainingen komt, dan ga je aan het doel voorbij. Die mensen hebben namelijk heel veel kennis met online trainingen. Ze kiezen voor jouw model omdat er een community aan zit. Dus dan zal je ook met de community wat moeten doen of wat moeten leveren om om je members tevreden te houden.
Ja.
En dat zie je bij ons nu ook, hè, wat we eigenlijk zeiden. We hadden afgesproken 30 members, dat op een gegeven moment hadden we weer wat meer ruimte en zeiden we, nou, we kunnen er weer wat meer bij. Toen kregen we de 40. Nu is de behoefte in de groep ook weer heel erg veranderd. En dat heeft natuurlijk ook te maken, we zijn COVID alweer een beetje vergeten, of kloppen durf ik bijna niet te zeggen, maar het gaat goed met iedereen. Dus dat betekent dat we op dit moment even lekker allemaal met onze business bezig zijn, waar het goed gaat. En daardoor verandert ook de behoefte. Er zijn heel veel omgevingsfactoren van invloed op de behoefte van je members. Niet alleen maar wat jij biedt, maar ook de markt, ook de werkzaamheden, ook alle ontwikkelingen daarbuiten eigenlijk ook. En we zien dus nu dat de behoefte anders is. Niet iedereen heeft meer behoefte om deel te nemen aan de masterminds. Maar die zijn wel onderdeel van je membership. Dus nu gaan we die producten ook loskoppelen. En gaan we zeggen, we bieden nu ook basis memberships aan. Er zijn leden die alleen behoefte hebben aan de groepen. Er zijn leden die behoefte hebben aan de hele shebang. En daar dus dan ook op inspelen en dat aanbieden. In plaats van enkel vast te houden aan het model wat vorig jaar nog werkte. Of wat vorig jaar succesvol was. Het verandert heel snel.
Dus continu in ontwikkeling zijn inderdaad. Ja. Nou René, ik denk dat we zo heel veel leuke onderwerpen hebben besproken over het stukje verdienmodellen. En we kunnen denk ik nog wel een uur doorkletsen, wij kennende. wij kennende, lekker Nederlands ook, ons kennende. Dus welke laatste tip wil jij nog meegeven als het gaat om verdienmodellen aan de luisteraar? Of heb je nog een tip? Misschien heb je helemaal geen tip meer, denk ik. Ik heb alles al gezegd.
Dat is dus wat ik van mijn vader heb geleerd. En daar wil ik heel graag nog een keertje mee afsluiten. Dus zorg er gewoon voor dat je verschillende verdienmodellen ofwel beschikbaar hebt ofwel hanteert. En dat je niet te afhankelijk bent van één vorm van inkomsten. Om voor jezelf daarin een veiligheid te creëren. Dat is het eigenlijk. En denk je, ik wil graag een membership platform of een groep oprichten, dan bedenk dat het niet alleen maar handig is om na te denken over hoe ga je geld verdienen. Daar begint het namelijk niet mee. Het gaat er om welke cultuur en wat zijn mijn doelstellingen. Vanuit welke intrinsieke drive wil ik een netwerk oprichten in plaats van welk verdienmodel hanteer ik. Dus het verdienmodel volgt op de doelgroep en niet andersom.
Ja, mooi. Nou, dankjewel René voor deze waardevolle input. En jij als luisteraar zou ik zeggen, heb je een mooi inzicht gekregen? Laat het ook achter bij de podcast app of stuur een even mijn DM. Dat vinden we altijd leuk om te horen. Voordat we gaan afsluiten wil ik je nog even wat leuks vertellen. Op www.werkimago.nl/test-verdienmodel kan jij zelf een test doen binnen 2 minuten en ontdekken welk verdienmodel het beste bij jou past. Dus nogmaals, ga naar www.werkimago.nl/test-verdienmodel en ontdek wat bij jou past.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort 3 dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. dan ben jij een van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.